U mag al even opslaan, 1 Samuel hoofdstuk 27. Ik zou straks wat meer willen stilstaan bij 1 Samuel 30, maar straks gaan we eerst nog even lezen iets uit 1 Samuel hoofdstuk 27. Het gaat daar over David, koning David, waar we heel wat in de Bijbel over terug kunnen vinden. Ik wil eigenlijk eerst een klein beetje een situatieschets geven van de situatie waarin David op dat moment zich bevindt. In de tweede plaats ook even nagaan en nadenken over hoe reageert hij op de situatie waarin hij dan terechtgekomen is. En in de derde plaats eigenlijk, wat kunnen wij daaruit leren, toepassing? Wat kunnen wij daarmee doen, ook vandaag? Dus in de eerste plaats een klein beetje een situatieschets waar David zich bevindt op het moment als we straks bij hoofdstuk 30 uitkomen. David was al verschillende maanden, misschien zelfs jaren, dat weet ik niet precies hoeveel, was hij op de vlucht voor koning Saul. Een heel speciale situatie was door de Heer zelf gezegd tegen David, toen hij nog jong was eigenlijk, van kijk, jij zult de nieuwe koning worden. Op dat moment was koning Saul nog aan de macht. Hij zegt, jij zal de nieuwe koning worden. De profeet Samuel had hem al gezalfd met een hoorn met olie. Dus hij wist het wel, dat hij de koning zou worden. Maar Saul, koning Saul, die eigenlijk meer en meer in de gaten begon te krijgen dat David hem aan het voorbijstreven was. U kent misschien nog die uitspraak dat als hij terugkwam van een veldslag, dat de meisjes zongen en dansten op straat van Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David heeft zijn tienduizenden verslagen. Hij was hem aan het voorbijsteken. En hij voelde zich bedreigd, koning Saul. Wat deed hij? Hij begon eigenlijk David, die zijn schoonzoon nog wel was, die een zeer trouwe dienstknecht was van hem, die grote overwinningen, ook voor ten goede van koning Saul, gewonnen had. Die begon hij te haten. En hij begon er bang voor te zijn. En er komt een punt dat hij begint achter David te jagen om hem eigenlijk te doden. En het was nu al verschillende keren gebeurd dat David op het laatste nippertje eigenlijk ontsnapt aan de greep van koning Saul. Daarin zie ik toch heel duidelijk ook Gods leiding. Het kon gebeuren dat David met zijn mannen volledig omsingeld waren. Dat je zou denken, en nu is het gedaan. Dan komt daar een bode bij koning Saul om te zeggen van, ja, er is daar een vreemd leger dat ons land aan het aanvallen is. Alsjeblieft, laat hier alles liggen en kom direct mee om daar te gaan strijden. En wat kon koning Saul doen? Kon niet anders dan inderdaad het strijdtoneel rond David verlaten en naar het andere strijdtoneel vertrekken. En zo heeft God hem verschillende keren op het laatste nippertje als het ware gered. Maar David die voelt wel aan, mijn dagen zijn geteld. Als ik hier blijf, mijn dagen zijn geteld. Het zal niet lang meer duren of er zal toch dat moment komen dat Saul mij beetpakt en dood. En hij weet dan eigenlijk niet beter te doen, hij heeft daarover nagedacht, als met zijn mensen, een stuk of 600 mannen, met hun vrouwen en hun kinderen, om de toevlucht te nemen tot de grootste aartsvijand van koning Saul, en dat zijn de Filistijnen. En daarover gaan we lezen. Dan denk ik, dan moet het al ver gekomen zijn, maar zo ver is het dus inderdaad gekomen. Zo moeilijk had David. En dan gaan we lezen 1 Samuel 27, van vers 1 tot 4. Maar David zei in zijn hart, ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Dan zal Saul zijn hoop omtrent mij opgeven, om mij nog langer te zoeken in het heel het gebied van Israël, en zo zal ik uit zijn hand ontkomen. Toen stond David op, en hij en de 600 mannen die bij hem waren, gingen de grens over naar Achis, de zoon van Maoch, de koning van Gat. David verbleef bij Achis in Gat, hij en zijn mannen, ieder met zijn gezin, David met zijn beide vrouwen, Ahinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. toen Saul verteld werd dat David naar Gat gevlucht was, ging hij niet meer verder met het zoeken naar hem. Dus de opzet van David was wel geslaagd. Hij dacht, hier ben ik toch veilig. Maar dan, op een dag, besluiten de Filistijnen, zoals ook toen al gebruikelijk was, om toch weer oorlog te gaan voeren. We kennen ook een periode waar overal oorlog is, behalve hier. Alleen de geestelijke strijd kennen we wel. Maar niet dat de wapens hierop gepakt worden. Maar ook in die tijd was daar voortdurend die oorlog tussen enerzijds Israël en de Filistijnen. Er waren natuurlijk ook andere volken, zoals Amalekieten enzovoort, die ook regelmatig in oorlog waren. Maar nu gaat het hier over de Filistijnen, waar David nu een deel van vormt. Die besluiten opnieuw de strijd aan te binden tegen Israël. En de koning Achas, die koning van Gat, de Filistijnse beschermeling van David, die wilde ook dat David mee zou gaan. En u kunt zich voorstellen in wat voor een penibele situatie David hier terechtkomt. Aan de ene kant moest hij natuurlijk zich loyaal opstellen ten opzichte van deze koning Achis, die hem zoveel gunsten hadden bewezen. Maar aan de andere kant, hij kon toch niet tegen Israël zijn eigen volk gaan vechten. Wat moet ik doen? Maar in ieder geval om de schijn op te houden dat hij loyaal zou zijn aan Achis, besluit hij om met zijn mannen toch mee te gaan, ze in ieder geval te verzamelen, daar waar de Filistijnen vanaf dat punt hun aanval willen inzetten. Maar je begrijpt wel, hij was al gezalfd tot koning van Israël. Als hij nu, als het effectief zover zou komen, dat hij nu met de Filistijnen tegen zijn eigen volk gaat vechten, dan kan hij dat koningschap natuurlijk ook wel vergeten. Maar het is een onmogelijk dilemma waarvoor hij staat. Op welke kant hij ook kiest, het is beide kanten een onmogelijkheid. Oké, hij besluit dus uiteindelijk om mee te gaan met Achis naar die verzamelplaats. En voordat de strijd losbarst, worden eerst de troepen gekeurd door de Filistijnse vorsten en bevelhebbers. En toen ook David en zijn mannen daar langskwamen, toen brak er een hevig protest los aan de kant van de Filistijnse bevelhebbers. Ze zeggen, deze David, die ons al zoveel slagen heeft toebedeld, moet die nu samen met ons mee gaan vechten tegen zijn eigen volk? Stel voor dat hij halverwege de strijd zegt, ik keer om en ga met Israël vechten tegen de Filistijnen. Waar staan we dan? Dit kun je gewoon niet doen. En Achis die pruttelt nog wel wat tegen, maar uiteindelijk kan hij daar niet tegenop en die moet er zich bij neerleggen. En uiteindelijk zegt hij tegen David, je moet terugkeren naar het plaatsje waar je vandaan komt, Ziklag in dit geval. Want de bevelhebbers zijn absoluut niet akkoord. Dus, wat kan David anders doen als afdruipen naar zijn land? Maar, ik denk, dat als David dan uiteindelijk dit bericht krijgt en uiteindelijk onderweg is terug naar Ziklag, dat hij een zucht van verlichting heeft gegeven en hij zegt, Heer, dank u wel voor uw goddelijk ingrijpen dat het niet zo ver heeft moeten komen. Ik heb uiteindelijk me loyaal opgesteld ten opzichte van Achis. En gelukkig hebt u ervoor gezorgd dat ik toch niet tegen mijn eigen volk moest strijden. Dank u wel, Heer. Dit is een goddelijk ingrijpen. Maar als hij nu dacht dat daarmee alle problemen opgelost waren, dan had hij het wel goed mis. Dat lijkt op het eerste gezicht zo, maar dat is niet zo. En dan gaan we lezen iets in hoofdstuk 30, 1 Samuel hoofdstuk 30. En daar wil ik vandaag wat langer bij stilstaan. We lezen dan de eerste 6 versen. 1 Samuel 30. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten hun inval gedaan hadden in het zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand, en de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren hun weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad, en zie, die was met vuur verbrand, en hun vrouwen, hun zonen, hun dochters, die waren als gevangenen meegevoerd. toen begon David en het volk dat bij hem was luid te huilen, doordat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen weggevoerd. Ahinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. En dan is het zinnetje waar ik vooral bij stil wil staan. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Dat vind ik heel bijzonder. Heel bijzonder om in zo'n situatie te zeggen: sterk me in de Heer mijn God. Kunt u zich een klein beetje voorstellen, die situatie waar David zich op dat moment in bevindt en hoe dat hij zich moet gevoeld hebben? Van alle kanten zit hij in het nauw gedreven. Toen hij nog in Israël was, moest hij vluchten voor zijn leven. Eenmaal dat hij denkt veilig te zijn, wordt hij afgewezen door de bevelhebbers van de Filistijnen. Nee, niet goed. Gevaar. Wegwezen. Komt hij terug in Ziklag? De stad is verbrand. Zijn vrouwen, zijn kinderen, allemaal weg. Onvoorstelbaar. En ze weten op dat moment nog niet dat ze nog altijd wel in leven zijn. Dat wisten zij nog niet. Dat weten wij wel, maar dat staat in de Bijbel. Natuurlijk omdat dat erna geschreven is. Aan alle kanten in het nauw. En dan komt er een moment dat zelfs zijn beste vrienden ervan spreken om hem te stenigen. Zeggen: het is allemaal jouw schuld. Hoe zou je je voelen? Hoe zou je reageren? Ik denk dat dit wel het moeilijkste moment in heel Davids leven geweest is. En dan lees je die versen, dat vers 6. David echter sterkte zich in de Heere, zijn God. Ook wij kunnen moeilijke dingen meemaken. We horen van ziekte, we horen van moeilijke situaties. Ook vanmorgen al hebben we van dingen gehoord. Anderen hebben er niet van gesproken, maar zitten even goed met spanningen, bijvoorbeeld op het werk of op school. Tegenslag. Soms grote oneenigheid tussen broeders. Mensen waarvan je dacht dat ze aan jouw kant stonden. En ze blijken in één keer je tegenstanders te worden. Dat kan. Moeilijke dingen. Dat ligt een beetje in de lijn van wat David meemaakte. Zo'n situatie die kan je zodanig te neerdrukken dat je er ziek van wordt. Of mogelijk, zoals David deed met zijn mannen, luid gaat huilen tot je niet meer kunt huilen. Dat is normaal. Dat is normaal. Maar daarnaast kunnen er ook situaties komen dat tot verbittering begint te leiden. Zoals die mannen. De vrienden van David. Ze kunnen ons, ze kunnen het leven heel moeilijk maken. Er wordt naar een schuldige gezocht, zoals vaak in zo'n situatie is. En die schuldige, die zal en die moet gestraft worden. Die zal er niet makkelijk mee wegkomen. Ik begrijp die emoties wel. Alleen, je kunt zo'n probleem niet altijd terugvoeren naar één persoon. Was het soms Davids schuld dat deze stad platgebrand was en dat hun vrouwen en kinderen weggevoerd waren? Was het soms de schuld van Mozes, om eens iets anders te noemen, toen er geen water meer was in de woestijn en heel het volk naar hem toe kwam en hem de schuld gaven van dat hij ze weggevoerd had? Hij had niet anders gedaan als gewoon Gods stem gevolgd. Ook tegen zijn eigen gevoel in misschien. Maar hij deed. Hij hing in gehoorzaamheid. Maar mensen zoeken een schuldige. Of om het dus wat dichterbij te brengen in onze eigen, in de tijd waarin wij nu leven, is het de schuld van Theresa May dat er meer dan 80 doden vielen bij die brand in Grenfell Tower in Londen. Direct waren er stemmen. Het is haar schuld. Zij moet aftreden. Ze kan niet langer aanblijven. Ze is nauwelijks aangetreden en ze krijgt de schuld. Is dat haar schuld? Of was het misschien de schuld van het stadsbestuur, die normaal gezien regelmatig controle moeten uitvoeren op dit soort gebouwen, of dat ze veilig zijn, maar die dat ook niet helemaal gedaan hebben zoals het moest zijn? Of was het misschien de schuld van de eigenaar van dat gebouw? Er waren al heel wat protesten geweest. En hij zegt, dit is echt gevaarlijk om zo in dit gebouw te leven. En wat deed hij? Hij negeerde het. Hij legde al die protesten gewoon naast zich neer. Nu, wie is de schuldige? Kun je dat terugvoeren tot één persoon? Wij moeten daar natuurlijk niet over beslissen. En ik begrijp volkomen de woede van de nabestaanden. Dat begrijp ik. Maar toch moeten we toch voorzichtig zijn met als te snel een oordeel uit te spreken. Ook David was naar mijn mening zeker in deze situatie niet de enige verantwoordelijke voor deze ramp. Was ook een ramp in Ziklag. Zijn keuze om bescherming te zoeken bij de Filistijnen, die kwam er pas nadat hij gewoon geen andere uitweg zag vanwege dat probleem van vervolgd worden door Saul. Hij zag geen andere mogelijkheid meer. En nu dit. Oké, we gaan eens kijken hoe David reageert op de situatie. Om te beginnen is het ook goed om te beseffen dat niet alleen die mannen, maar ook hij zelf, David, hetzelfde te verwerken had. Ook hij had twee vrouwen verloren en zijn kinderen. En daarnaast wisten ze op dat moment dus ook nog niet dat die kinderen en die vrouwen nog in leven waren. Dat wisten ze niet. Dus ze hadden een enorm verdriet, immens. En wat lezen we ook in vers 4? Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, doordat er geen kracht meer was om te huilen. Ik zou die situatie maar met één woord kunnen omschrijven. Dat is wanhoop. Wanhoop. Dat was de eerste reactie van David en zijn mannen. Een tweede reactie die ik bij David zie, dat is dat hij zeer benauwd werd. In vers 6 lezen we, David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. Ik vond het vreemd dat er niet bij stond over hun vrouwen en zonen en dochters. Staten waren verbitterd over zijn zonen en hun dochters. Ondanks het feit dat David dus op bepaalde momenten zeer moedig kon zijn, denk aan de slag tegen Goliath, kende hij evengoed momenten waarin hij doodsbang was. En dat is natuurlijk ook zeer begrijpelijk als we ons realiseren in wat voor situatie hij hier terechtgekomen was. Want ook wij weten wat angst is. Dus we begrijpen wat David meemaakte. En daar hoeven we ook niet ons voor te schamen, als ook wij dat soms ervaren, dat wij doodsbang kunnen zijn. Als een berg ergens tegenop kunnen zien. Want wij zijn ook mensen van vlees en bloed. Zelfs Jezus, de Zoon van God, die kende zo'n moment in het Getsemane. Ze hebben er juist bij stilgestaan bij het avondmaal, toen hij in de hof van het Getsemane was en te volle begon te beseffen wat hem weldra stond te wachten, dan lezen we dat zijn zweet werd als grote druppels bloed die op aarde vielen. Zo angstig was hij. Van David lezen we niet dat hij bloed zweette, maar wel dat hij zeer benauwd werd. En dat is heel normaal. Ook wij kennen die momenten van zeer angstig worden. En dat op zich is ook geen probleem. Alleen als we in die angst blijven steken, als er niks anders meer komt, dan wordt het wel een probleem. Of zoals het bij die mannen rondom hem verder evolueerde, van angst, van verdriet, naar verbittering en beschuldiging. Dat deed David niet. Hij kende wel die angst, doodsangst dat hij kende. Maar een derde reactie die ik bij David zie is, wat we al gelezen hebben in vers 6, hij sterkte zich in de Heere zijn God. Daarin zien we een groot verschil met die mannen rondom hem. Die gingen over tot verbittering. Maar David zocht zijn heil bij God. Midden in al die ellende greep David geloof en hij sterkte zich in de Heere zijn God. En dat was het geheimenswaren dat hem de kracht gaf om ondanks zijn grote benauwdheid, die hij nog altijd wel ervaarde, om toch tot overwinning te komen. Hij bleef niet steken in zijn angst, maar hij kwam tot vertrouwen. Zich uitstrekken, misschien met een bevend hart, maar toch zich uitstrekken naar de Heer. En Nahum 1 vers 7 staat, de Heere is goed. Thema van de preek, van de dienst. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Dat heeft David ervaren. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. Als wij met beproevingen geconfronteerd worden, dan kijkt de Heer als het ware vanuit de hemel met zijn engelen, haast met ingehouden adem naar ons van hoe gaat hij of zij daarop reageren? Hoe gaat hij daarop reageren? De hemel is betrokken bij wat hier gebeurt. Blijft die persoon steken in verdriet, in angst? Of wordt hij opstandig en verbitterd? Dat gebeurt ook vaak. Of zoekt hij zijn heil bij de Heer? De Heer is goed. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. God liet het ook toe dat David op zo'n punt kwam dat hij helemaal alleen kwam te staan. En we kennen het soms ook. Er zijn momenten waarin je mensen rondom je hebt die je bemoedigen en die je helpen. Maar er kan een moment komen, denk even aan een operatie, dat op een gegeven moment, je ligt op dat bed, ik heb het zelf ook al meegemaakt, je gaat naar de operatiezaal en al je vrienden en familie blijven achter. Je wordt als het ware overgeleverd, maar dat klinkt bijna, of dat ze verschrikkelijke dingen gaan doen, dat is natuurlijk niet zo, ze gaan je helpen in feite. Maar je wordt, al die vertrouwelijke dingen die vallen op een gegeven moment weg en je staat alleen. En dan is even de vraag, hoe ga je daarmee om? Ook koning David, of toen nog niet koning eigenlijk, hij was gewoon David nog, hij kon niet langer steunen op zijn reputatie van die duizenden en die tienduizenden. Daar had hij op dat moment niets aan. Hij kon ook niet langer steunen op zijn dappere vrienden, die al heel wat veldslagen met hem gewonnen hadden. Want ze werden tegenstanders, ze spraken ervan om hem te stenigen. Het enige, u weet het, wat hij nu nog kon, is naar boven kijken. Naar de Heer. Je kunt je natuurlijk de vraag wel stellen, waarom liet de Heer dit nu allemaal toe? En ik moet ook weer voorzichtig zijn hierin. Wij krijgen vaak geen antwoord op die vraag. Waarom laat de Heer het toe dat wij bepaalde dingen meemaken die wij verschrikkelijk moeilijk vinden? Daar zijn niet altijd eenduidige antwoorden op te geven. Soms kun je wel bepaalde redenen bedenken, maar vraag je toch altijd af, is dat het geweest? Nu, dat weet ik ook in deze situatie niet met zekerheid, maar toch zie ik wel iets in die context waarin dit staat, dat ik denk, dat lijkt me een goede reden of een verklaring waarom de Heer dit toch toeliet. Waarom? In 1 Samuel 31, het hoofdstuk na deze gebeurtenissen, dan lezen we namelijk over het dramatische einde van koning Saul. En het is dan ook gelijk het einde van 1 Samuel. En dan beginnen we met 2 Samuel. Dus het einde van Saul is direct daar. En het zou niet lang meer duren voordat David gevraagd werd om koning te worden. Eerst in het tweestammenrijk, Juda, en later ook het tienstammenrijk. Dat ging niet lang meer duren. In 2 Samuel 5 lees je daar al over. Met andere woorden, God had nog heel wat in petto voor David. Het was hem zeker niet te doen om David te straffen om hem te laten gaan. Dat was niet Gods bedoeling. Hij had heel wat in petto. Maar voordat David die grote verantwoordelijkheid kreeg, wilde God hem nog één keer echt bewust maken dat als het erop aankomt, dat hij op niets of niemand anders kan bouwen en vertrouwen dan God alleen. Dat wilde de Heer hem duidelijk maken, denk ik. niet zijn grote militaire overwinningen, niet zijn grote rijkdommen, niet zijn uitnemende raadgevers of wat dan ook. Maar er zijn momenten dat je echt weet, het is nu alleen de Heer die mij verder kan helpen. Dus de Heer maakte hem overduidelijk dat ook als hij straks koning zou zijn, dat hij dit nooit meer zou vergeten, zijn diepe afhankelijkheid van de Heer. En tegelijkertijd met die beproeving heeft hij ook een uitredding mogen meemaken. Dat hebben wij nu niet allemaal gelezen. Dat gaan we ook niet lezen, dat mag u thuis ook nog doen. Maar uiteindelijk heeft God hem duidelijk te kennen gegeven, ha dit volk achteraan, de Amalekieten, die jouw vrouwen en kinderen hebben meegenomen, en je zult ze terugvinden. En dat is ook gebeurd. Daar is er niet één verloren gegaan. Onvoorstelbaar. Niet één. God heeft ervoor gezorgd dat hij alles terugkreeg, en niet alleen alles terugkreeg, maar zelfs nog een flinke buit erbovenop. De Heer heeft hem zwaar beproefd, maar de Heer heeft hem ook bijzonder gezegend en uitgered. Deze zware beproeving die hij nu meemaakte, die heeft hem als het ware klaargestoomd om straks, als hij eenmaal koning zou zijn, te leren dat hij op de Heer zou vertrouwen. Zelfs als zou hij nog in situaties komen die onmogelijk leken. Zijn vertrouwen, denk ik, dat op de Heer enorm versterkt zullen zijn. Heeft het aan de lijve ondervonden dat God trouw is. En volkomen in staat om zelfs in de meest uitzichtloze situaties een keer te brengen. Iets goeds ervan te maken. Het deed me zo denken aan een lied wat we regelmatig al gezongen hebben. Wie is God behalve onze Heer? Wie is een rots behalve onze God? Een schuilplaats en een schild, een burcht en een bevrijder is Hij. Voor wie vertrouwen op Hem. Tot slot. De Heer is ook met ons bezig. En ook wij maken beproevingen mee. En we kunnen niet altijd hetzelfde antwoord geven voor elke situatie. Daar ben ik me bewust. Maar ook als u op dit moment misschien in zwaar weer zit, dat golven over uw leven slaan, dat alle houvast lijkt weg te vallen, de grond onder uw voeten wordt weggeslagen, dan kan ik maar één ding zeggen. Vertrouw op de Heer. Hij is een toevlucht voor de zijnen. Hij kent hen. Hij laat u nooit in de steek, zelfs als mensen waar u op vertrouwd hebt tegenstanders worden. God is trouw. Hij is te vertrouwen en volkomen in staat om u te helpen, wat u ook meemaakt. Ik zou willen afsluiten eigenlijk met wat die bekende woorden in Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. Amen. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor deze geschiedenis van een van de moeilijkste dingen die David meegemaakt heeft. Heer, wij vragen ons soms ook af, waarom maken wij dit mee of dat mee? Moet dat nu? Maar u bent met ons bezig. U bent bezig met ons te vormen. Bewaar ons ervoor dat wij blijven steken in verdriet of verbittering. Anderen gaan beschuldigen. Heer, help ons te leren alles uit uw hand te verwachten. Want u bent de Almachtige bij wie ons heil verzekerd is. Wat er ook gebeurt, bij u zijn wij veilig. Dank u wel, Heer, voor deze bemoedigende woorden. In Jezus' naam.